Hey Francine.
Janneke.
Hoe ben jij met de middeleeuwen?
De middeleeuwen? Ja. Jeetje. Nou, daar refereer ik eigenlijk alleen maar aan als het ergens heel vies is op straat. En de prullenbakken open liggen. Of ik ben in Marrakesh en er zitten bedelaars op de straat. En het is, ja, ik weet niet, middeleeuws.
Middeleeuws is echt, zeg maar,
voor mij is
minder.
Dat echt, dat, nou, ja. Minder, ja, dat
maar
stinkt.
Echt achterstallig en ja.
Ja. Ja. Ja, geen diensten die de boel opruimen. Nou ja, nu klink ik als een heel proper vrouwtje.
Ja.
Dat ben ik natuurlijk ook. Mm-hmm. Verder heb ik niet zo heel veel associatie.
Nee.
En jij?
Nou ja, ik denk dus dat komt door de tijd waarin wij school hebben gehad. En dat de middeleeuwen bekend stonden als de donkere middeleeuwen. En als de tijd waarin alles minder was en alles. Maar dat die middeleeuwen, die blijken lang zo donker niet geweest te zijn. En er zijn natuurlijk hele grote ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de middeleeuwen. En sowieso als je iets minder eurocentrisch kijkt, is dat al zo. Maar mm-hmm. Ook in Europa. En zelf, ik ben opgegroeid in Zutphen. Dat was in de middeleeuwen een van de hoofdsteden. Weet je, dat was een Hansestad en die bloeide. En dat kun je eigenlijk nog steeds heel goed zien. En je hebt daar de librerijen van, echt zo waar al die monniken boeken zaten over te schrijven. Wat een beetje het internet van die tijd was natuurlijk. Dus ja, zo donker waren die middeleeuwen niet. En ik ga het er straks over hebben, want ik ben in de middeleeuwen geweest.
Je bent in de middeleeuwen geweest?
Ja.
Was je op reis of wat heb je gedaan?
Ja, dat zal spoedig duidelijk worden.
We gaan het straks horen.
Ballet, kroket. Francine en Janneke. Over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn. Ballet, kroket. Culinaire zaligheden. Culturele wetenswaardigheden en ook nog met live publiek erbij. Ballet, kroket. Al die leuke fijne dingen vanuit Studio Kookhaven. Ballet, kroket. Ballet, kroket. Ballet, kroket.
Welkom, lieve luisteraars thuis, onderweg of waar je ook bent als je naar ons luistert. Ballet Kroket wordt opgenomen voor een live studio publiek.
Ja, vandaag zijn ze er niet. Zijn we eventjes in een heel klein select kringetje. Maar als je nou denkt, ik wil er toch nog eens een keertje bij zijn, kom dan vooral op maandag 1 juni. Dat is al aanstaande maandag, als we deze podcast hebben gepubliceerd. En wat is er dan? Dan is er mogelijkheid om te eten. Het lekkere eten van Lone Palsen. En de bar van Dick is dan geopend. En voor de deur is dan een mini brokante marktje. Waar je alvast helemaal in zomerse sferen kan komen. En nou ja, de Côte d'Azur is er niks bij, denk ik. Doe dat. Kom. Meld je aan via alles@balletkroket.nl. Of stuur via Instagram een DM'tje. Dit is een Francine aflevering 32 van het derde seizoen van Ballet Kroket.
We gaan het hebben over dingen die liggen op de lijn van ballet tot kroket. Daar liggen namelijk alle dingen waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. Waar zit jij vanavond, Janneke?
Ja, waar zit ik dan? Ik denk gewoon, ja, ik zit gewoon wel een beetje ballettig, maar... Maar zo lekker krokant dat je het niet door hebt.
Ah, gewoon... We zitten op hetzelfde plekje.
Ja?
Ja.
Oh,
ja. Ja, ballettig, maar krokettig, zodat je het niet door hebt.
Ja, hè?
Ja.
Oh, heerlijk. En dan hebben we ook nog een gids vanavond. En dat is niemand minder dan Ilse Fokking. Freelance regisseur van allerhande kunstprogramma's.
Ja, dat klopt.
Je hebt er vandaag ook alweer een hele draaidag op zitten.
Ja, daar ga ik straks ook wat meer over vertellen. Maar ik heb natuurlijk tips, want dat is natuurlijk wel het idee.
Dat is het idee van de gids.
Dus ik heb één tip die gaat over een schilder met een zwak voor chaos, drukte en rommelige levens.
Oh, leuk.
En daar danken we ook nog altijd een beroemde uitdrukking aan.
Mm.
En mijn tweede tip gaat over een zeeschilderes. Dat staat letterlijk op haar grafsteen op een hele mooie begraafplaats midden op een eiland.
Oh, dat klinkt goed.
Zeker, goede teaser ook van die rommelige levens.
Ja, rommelige levens, dat is, daar kun je bij mij ook iedere dag een schilderij van maken als je bij mij binnenloopt. Leuk, Francine, ik kan niet wachten.
Janneke en Francine.
Francine, co-host, partner in crime, wingman anytime. Laten we met jouw week beginnen. Dat doen we iedere week en het stelt eigenlijk nooit teleur. Hoe was die week van jou?
Die week was goed. En ik kies er iets uit. Ja, dat was eigenlijk heel dicht bij huis, maar ik was er nog niet geweest. Het Hartmuseum.
Oh ja, H-apostrof-art.
H-apostrof-art. En dat is natuurlijk, dat was Hermitage. En zij hadden een samenwerking met het Staatsmuseum in Sint-Petersburg. Ilse weet daar ook alles van. Je hebt daar gedraaid, hè? Volgens
ja,
mij ook.
Ja, zeker. Ik heb daar een jaar lang heb ik de toenmalige directeur Katelijne Broers gevolgd in Sint-Petersburg met de onderhandelingen om Hollandse meesters naar Nederland te krijgen.
Oh, ja. Echt? Wauw. Ja.
Maar goed, dat is natuurlijk allemaal veranderd sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Sinds maart 2022 ja, is eigenlijk die samenwerking opgezegd met Rusland. Maar vervolgens was het dus een museum zonder collectie. En ze zijn nu een nieuwe samenwerking aangegaan met een aantal musea. Onder andere met het Smithsonian Institute. En dat is eigenlijk een soort koepel van een heleboel Amerikaanse musea. Bij elkaar is
ook staatsmusea. Hè?
Ook staatsmusea. Ja. Maar dat is natuurlijk heel interessant. Want ook daar probeert Trump zijn stempel op te drukken. En dus er is al vorig jaar een brief gegaan naar dit instituut dat, ja, dat er toch gekeken moet worden of het Amerikaanse verhaal wel goed voor het voetlicht komt.
Mag niet te veel over slavernij.
Nee, precies. Mag niet te veel over slavernij. Mag niet te activistisch. Ja. Wat zei je?
Ook niet te LHBTI.
Nee, LHBTI.
Verboden
nee,
woorden.
Ja, precies. Dus hij heeft ook al geprobeerd om de directeur ervan op het rechte pad voor hem dan het rechte pad te krijgen. Zij heeft vervolgens zelf afscheid genomen. Kortom, dat museum is enorm in beweging, dat instituut. Maar wat heel interessant is, is dat ze nu eigenlijk een soort dépendance hebben hier in Amsterdam.
Een vrijplaats.
Vrijplaats. Inderdaad is er hier nu, zijn er twee tentoonstellingen te zien. Eén van de fotograaf David Leventhal. En ja, eigenlijk prikt hij met zijn foto's die hele Amerikaanse droom en het kijken naar alles is bereikbaar als je maar je best doet. Die prikt hij op een hele mooie manier door. Dus hij is nu 70. Hij heeft eigenlijk zijn hele leven gefotografeerd over Amerika. Mm-hmm. En ja, wat je ziet is eigenlijk verschillende thema's. Daar heeft hij series over. Eén vond ik echt wel eruit springen. Namelijk, die gaat eigenlijk over hoe Amerikanen zichzelf zien als het gaat om de geschiedenis. Ik denk dat Amerikanen zijn er van alle mensen, en dan een beetje chargeren natuurlijk, maar van alle mensen op deze wereld er het beste, gezondheid Dick, het beste in om zichzelf ja, groot te maken. En het verhaal is achteraf altijd dat Amerika de beste is. Ja. En dat zie je dus ook in zijn fotografie. Het is geënsceneerde fotografie. Dus hij maakt bijvoorbeeld van kleine speelgoedpoppetjes, maakt die kleine scènetjes waarbij je dan de Amerikaan als overwinnaar ziet. Alles loopt uiteindelijk ja, goed af voor de... Oh, hij is trouwens 76, die fotograaf zie ik nu. Uiteindelijk zijn de Amerikanen altijd de winnaars en is het verhaal altijd positief voor de Amerikanen. Ja, ik vond het eigenlijk een beetje Trump avant la lettre.
Ja.
Eigenlijk doet Amerika dat natuurlijk al doen heel lang.
Altijd al. Ik weet, want kijk, wij hebben natuurlijk een soort post-Tweede Wereldoorlog opvoeding gehad, hè, waarin wij hebben geleerd dat nationalisme iets bedenkelijks is. Dat er hele duistere kanten aan zitten. Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat toen ik voor het eerst in Washington was, op de Mall, weet je wel, waar ook al die grote staatsmusea langs liggen en House of Congress, maar ook het Lincoln Memorial en ook een monument voor de Koreaoorlog en de ontzettende grootsheid van al die figuren. Zo'n Lincoln, dat is ook een enorm standbeeld. En die zit daar dan. En ook al die wapperende vlaggen van hoeveel vierkante meters per vlag. Ik werd er een beetje naar van toen. Terwijl in die tijd, dat was ergens jaren 90, had Amerika nog helemaal die vibe van brenger van democratie en vrede.
Ja,
althans,
en keken
hier,
we,
hè, met
precies,
name.
En keken we er toch ook naar Ja, geloofde me het bijna.
Ja, geloofde van... nog. Maar het greep me toen wel naar de keel. Dat ik dacht, wat eng dit eigenlijk. Ja. Dat vlagvertoon. En dat vieren van dat nationalisme.
Ja, nou ik denk dat deze fotograaf heeft eigenlijk ook altijd een soort kritische blik gehad naar zijn eigen omgeving mm-hmm. en de samenleving. Dus hij heeft bijvoorbeeld ook een hele serie met prachtige foto's van Barbies. He, want dat gaat natuurlijk ook over, hoe moet een vrouw eruit zien?
En wat doet ze? Wat zijn haar bezigheden?
Nou, precies. Ik zag één hele mooie zien, een Barbie achter een soort receptiedesk zitten met een bril en een opschrijfboekje. Nou, dat was dan een werkende vrouw. Ja, die had een carrière. Nou ja, het is erg leuk om doorheen te lopen. Je krijgt een gevoel dat het ook heel erg over deze tijd gaat. Mm-hmm. Namelijk, Trump is eigenlijk gewoon alleen maar net even nog een tandje erger. Maar mm-hmm. eigenlijk is Amerika natuurlijk altijd al heel erg groots en meeslepend aan het vertellen hoe geweldig ze zijn. Maar ik vond nog wel een extra mooi element dat Trump dus bezig is ook, hè, die kunstinstituten zo... Ja, voor hem te laten. Is verschrikkelijk.
Is echt eng.
En dat wij dan misschien nu toch een soort plek, een vluchtkerk kunnen zijn voor deze
hopelijk
musea.
Hopelijk weten we
Europa
het fort te houden.
We moeten ook niet te positief doen. Want ik las ook al dat ze bepaalde bordjes waarin dan gezegd werd dat Trump bepaalde dingen had gezegd, die zijn al aangepast. Mm-hmm. Niet hier in het museum, maar wel in Amerika. Dus ook dit instituut, uiteindelijk kiezen mensen natuurlijk toch ook voor, we willen wel blijven bestaan. Ja. En we willen die kunstenaars podium geven. Dus ze bewegen toch ook een beetje mee. Maar daar heb ik verder geen oordeel over. Want
je krijgt
genoeg
ook een soort vorm van zelfcensuur dan. Hè?
Ja.
Dan wordt het eigenlijk al een... Heb je trouwens gehoord over de mol gesproken? Dus dat hele grote parkachtige grasveld in Washington. Wat Trump met de reflecting pool aan het doen is.
Want help.
Je hebt dus midden in de mol staat zo'n hele hoge...
Piemel.
Ja. Dank je, Ilse.
Het Washington Monument.
Dat is echt gewoon letterlijk.
Dat is gewoon een
Dat is mijn gevoel wat ik toen overal... ik daar stond. Dat ik dacht, oké, helder.
De
big dick.
Die tref je overal ter wereld. Ja. En vaak geroofd uit een of ander land. Maar hier hebben ze dan tenminste nog wel zelf gemaakt. Maar dan heb je tussen dat Washington Monument en het Lincoln Memorial ligt een rechthoekige pool met water. Dus, en daarin kun je dan precies dat monument...
De reflecting
pool. Maar Trump vond die pool er armoeiig uitzien. Want hij heeft bij Mar-a-Lago zijn alle zwembaden zijn mooi van dat zwembad blauw. En nou heeft hij dus dat hele pool leeg laten halen. En is een bedrijf bezig voor ettelijke miljoenen. Om dat dus blauw te schilderen van dat zwembad blauw. Alleen het punt is, als dat eenmaal zwembad blauw is, dan reflecteert het niet meer dat monument.
Dus
het gaat aan alle kanten helemaal.
En er is zoveel te doen in Amerika. En dan ga je het hierin stoppen.
Ja, ga je het hierin stoppen. En,
verschrikkelijk.
En natuurlijk die vleugel van het Witte Huis die al met de grond gelijk gemaakt is. En het is dus echt, het is ernstig wat daar gebeurt.
Het is ernstig, maar vanaf de zijlijn hebben we er dus ook echt heel direct mee te maken. En kunnen we misschien toch iets positiefs betekenen.
Ja, leuk. Ik hoop dat ze dat...
Ze de poot stijf kunnen houden.
Ja, ja, en dat Trump dat dan niet door heeft.
Ja,
dat
precies, hier dat nog hij denkt, daar in Zweden.
Ja. In de hoofdstad van Denemarken. Ja. We hebben toch al ruzie mee vanwege Groenland. Nou ja, zoiets.
Ja.
Oké. Okay,
en die tentoonstellingen die zijn nog tot september te zien.
Ja, want wat was
dus
die andere? Want die ene was dus deze fotograaf.
Die andere gaat over eigenlijk de geschiedenis van Mexicanen in, in Amerika. Ja, hele heftige tentoonstelling ook. Het zijn allebei super interessant. Ja. Dus ga naar het
hart.
Hoe spreek je het uit?
Nou, ik vind hart. Apostrof. Dat je dan toch zo art en dan hart.
Ja, hart museum in Amsterdam.
Maar apostrof, waar slaat het op?
Ja.
Maakt niet uit. Het is zoals het is.
Janneke, waar zat jij?
Oh, die H slaat natuurlijk op Hermitage. En dat moet je dan niet... Die is misschien een stille H. Wat je dan art museum moet zeggen of zo.
Hart.
Weet het niet. Anywho, Dat museum.
Ja.
Nou, ik was dus in de middeleeuwen. En dat komt eigenlijk door. Het komt eigenlijk allemaal door Kunststof. Want je weet, ik ben nu bij Kunststof heel druk in de weer allerlei mensen aan het interviewen. En de eerste die ik eigenlijk in deze reeks interviewde was Sinan Can.
Ja.
Die normaal gesproken allemaal heftige oorlogsdocumentaires maakt. Maar die in begin dit jaar een leuk uitstapje had. Waarin die eventjes naar de middeleeuwen ging. Samen met Pieter Roelofs van het Rijksmuseum. En hij stortte zich helemaal op twee Nijmeegse broers. En Sinan Can en Pieter Roelofs komen allebei uit Nijmegen. Zijn prominente Nijmegenaren. En deze twee broers, de gebroeders van Limburg, heette die, waren dat ook in de middeleeuwen. En dat waren eigenlijk een soort enorm grote kunstenaars die in de techniek van toen. En toen waren dus die boeken waar ik het net ook over had, die waren toen heel belangrijk. En die werden heel rijk geïllustreerd. En de illustraties, dat waren natuurlijk een soort foto's van die tijd, weet je wel. Die vertelden over veldslagen of over religieuze dingen of zo.
Ja,
ja, die waren dan, werden heel mooi uitgevoerd volgens de esthetische principes van die tijd. Dus nog niet echt met heel veel perspectief en zo. Dat kwam natuurlijk pas later. Maar ja, die twee broers waren het beste wat er op dat vlak te vinden was. En die werden dus door het Franse Hof aangenomen.
Okay.
Het Burgondische Hof. Om een van de beroemdste boeken uit de middeleeuwen te illustreren. En voor dit verhaal moet je eigenlijk de gebroeders van Limburg op NPO Start gaan kijken.
Ja.
Maar wat ze doen, Pieter Roelofs en Sinan Can, in die documentaire, gaan ze naar Parijs. En gaan ze daar naar een kasteel waar ik nog nooit van had gehoord. Château de Vincennes, moet je geloof ik zeggen. Ligt aan de rand van Parijs. Ja, en dat is dus uit de middeleeuwen. En toen ik dat zag op die documentaire waar ik met Sinan over ging praten, dacht ik wil nu eigenlijk naar Parijs en daar naartoe. Maar dat kon toen natuurlijk niet, want zo is het leven. Maar afgelopen weekend kon dat wel. En hup, ging ik dus naar Château.
Maar even terug naar dat moment, Janneke. Ja. Het trok je dus meteen aan.
Meteen,
omdat ik denk een middeleeuws kasteel.
Ja, bedompt, toch?
Ja.
Je denkt bedompt, je denkt Getver, je denkt de kerker, denk ik dan ook enorm aan.
En met zo'n hek wat naar beneden
hek
valt.
Hek naar beneden, allerlei dingen. Maar dit kasteel is dus een waanzinnig bouwwerk. Het heeft de donjon, ik noem het maar eventjes zo. Dat is het woord, gebruiken ze de hele tijd. Maar dat is zeg maar het middelste gedeelte van het kasteel. Is de hoogste donjon ter wereld. Dus het is een soort wolkenkrabber uit de middeleeuwen. Het is geloof ik 60 meter hoog of zoiets dergelijks. Ja, en zoals die Pieter Roelofs dat dan zo heel goed kon vertellen. Je kwam dan vroeger echt zo aan in de buurt van Parijs. En dan zag je als eerste dat hele hoge ding midden in het bos opstijgen. En dat was van dat kasteel. En er stonden toen de tijd nog 9 hele hoge torens omheen. Die zijn inmiddels wel een beetje verdwenen. Maar het is dus van een heel licht, bijna wit steen uitgevoerd iets. Waardoor het al iets heel lekkers krijgt. Dus je moet dat hele bedompte gevoel moet je echt terzijde schuiven.
Een zomers kasteel.
Ja, bijna wel. En dan wel die robuuste vormen van de middeleeuwen. Maar zo aantrekkelijk. En zo dat je wil zo graag. Ik wilde dus heel graag daar naartoe.
Ja.
En dan, je kan gewoon, je komt op Gare du Nord aan. Je moet wat metrootjes. En dan stap je gewoon met een metrootje bij dat kasteel uit de grond weer naar boven. Ja, en dan kun je daar heerlijk alles bekijken. En ik had nog in mijn hele geïnfluenced leven online, had ik ook nog zo half in mijn achterhoofd zitten van, je hebt in New York heb je de High Line, weet je wel. Ja. Zo'n wandelpad op een oude metrorails. Maar in Parijs heb je dat ook. Dus ik dacht, als ik ooit eens een keer in Parijs ben, ik mag alles zelf kiezen, dan wil ik naar dat kasteel. En dan wil ik dat pad lopen in Parijs. En wat blijkt nou? Dat pad begint bij het Bois de Vincennes.
Echt waar.
Dus dat sluit op elkaar aan, deze bezienswaardigheden. Nou ja, dus wij gingen dat kasteel bekijken, was helemaal te gek.
En dan even, Janneke, want bij die kastelen die je mag bekijken, zie je steeds vaker dat er dan iets leuks wordt verzonnen voor
was
de bezoekers.
Hier niet.
Nee.
Oh, dat was hier lekker
fijn.
Puur. Je had wel een soort filmpje. Nou, het Hunebedcentrum was net zo ver in zijn filmpjes waar ik het vorige week over had. En dus wat dat betreft helemaal niks bijzonders.
Maar niet een guillotine en
helemaal
toestanden.
Ook geen malligheid, niks met een speurtocht of al dat soort dingen. Gewoon, je had het kasteel. Het was er ook helemaal niet super druk, want Parijs wordt echt ook onder de voet gelopen door toeristen. Maar dat was daar niet. Het was daar gewoon heel goed en aangenaam te doen. En je kon het hele bouwwerk rondom lopen. En Karel V die heeft dan het grootste gedeelte daarvan aangelegd. En daar ging het dan over. En dan in je gedachten zie je die dan ook lopen en zo. Het is echt heel, heel lekker. En heel fris op een of andere manier. Ik denk ook dat als je in de zomer in Parijs bent, dat het ook een goed ding is voor in de zomer. En die wandeling, dat is dus deel 2 van mijn verhaal.
Ja.
La Coulée Verte heet dat, de groene golf. Die loopt over de spoorlijn van Vincennes naar Parijs Centrum, naar Place de la Bastille eigenlijk. En het laatste, dat is een heel leuk pad. Het ligt er al sinds eind jaren 90. Dus ik was een beetje bang van, oh jee, dingen die eind jaren 90 zijn opgeleverd, zijn nu misschien
vervallen.
Wel een beetje oud en krakkemikkig. Maar dan kom je ook weer helemaal achter de Franse volksaard en hun achting voor alles wat cultuur en erfgoed is. Dat is zo hoog. Je ziet, bij dat kasteel werd ook echt niet op een werknemer meer of minder beknibbeld. En alles was daar helemaal schoon en aangeveegd en mooi. En ook dat pad, wat er dus al bijna 30 jaar ligt, was ook gewoon, er bloeide van alles. Het was onderhouden. Terwijl de kunst is natuurlijk, het is prachtig. Ze hebben ook allerlei bankjes en ze hebben rozenperkjes. En ze hebben, sommige dingen zijn wat tuttiger, maar sommige dingen zijn ook heel, soort graffiti-achtige kunstvormen. En die zijn natuurlijk ook eind jaren 90. Dus het is echt een beetje een andere tijd waar je in wordt teruggeworpen, maar dan wel mooi onderhouden. En het laatste stuk, als je zeg maar vanuit buiten de stad naar binnen de stad die richting oploopt, het laatste stuk kom je dan echt hoog boven de straten van Parijs. Loop je echt nog 1,5 kilometer of zoiets. En dan zie je dus onder je, zie je dat hele stratenplan wat ooit zo kunstig is bedacht. En je loopt dus ook een beetje langs de toppen van de gebouwen en toppen van de bomen loop je door de stad. Ja, ontzettend leuk. Het is trouwens, ik weet niet of je die filmreeks kent van After Sunset, of wat is het ook weer, Before Sunrise. Before Sunrise, Before Sunset van Julie Delphi en Ethan Hawke. Dat is ook jaren 90 films zijn dat. Geweldige films. Zoek die ook vooral op. Ik zal een linkje in de show notes zetten. Maar die tweede film daarvan speelt zich af in Parijs. En lopen ze ook over dit pad. Dat was toen natuurlijk net opgeleid.
Oké, dus het is echt filmisch ook.
Het is ontzettend,
het is een prachtig
filmisch
pad.
Het is echt heel erg leuk om te doen. En je loopt je natuurlijk wel helemaal de blubber. En uiteindelijk kom je dan bij Place de la Bastille. Ben je eigenlijk
Je hebt hem helemaal gelopen.
Helemaal gelopen. Het was perfect. En toen Place de la Bastille. En dan kom je zo eigenlijk daarachter weer uit in Le Marais. En daar ligt dan het museum. Dat is mijn laatste onderdeel van deze dagtocht.
Ja.
het museum Carnavalet. Het museum Carnavalet van Parijs. En dat is eigenlijk een museum over de geschiedenis van Parijs. En een beetje à la Smithsonian.
Ja.
Kost het ook €0 om daar naartoe te gaan. Alleen voor de tijdelijke tentoonstellingen moet je betalen. En dat is ook zo met al die musea aan de Mol. Hè. Die zijn ook allemaal gratis. Omdat ze graag willen dat je van die, tenminste wilden, dat je van hun nationale geschiedenis kennis nam. Nou ja, en dat museum is in soort 3, ik noem het maar even, stadspaleizen gevestigd. En in een van die paleizen woonde vroeger in de, hoe noemen zij dat nou? De Grande Époque, geloof ik. Wat wij vroeger de Gouden Eeuw noemden, nu 17e eeuw. Woonde de marquisin van Sévigné.
Mm-hmm.
Die schreef brieven. En die is eigenlijk de grondlegger van het genre van de briefroman. En zij schreef gewoon echte brieven aan echte vrienden, maar ook aan haar dochter. En het leuke aan die conservatieve Fransen met zoveel gevoel voor erfgoed is dat zij hun taal dus ook heel erg behouden. En die brieven zijn dus geschreven in de 17e eeuw.
En je hebt nu een heel mooi boekje.
Ik heb een heel
meegenomen.
Mooi boekje wat je in het winkeltje voor €3 kunt kopen.
Dat
zijn
er zo
brieven
mooi
aan
Mag
haar
ik
dochter.
Ik het heel even vasthouden.
Kijk er maar heel eventjes naar. Maar het leuke is, er staat dus je vous écris
tous les jours.
Ik schrijf je elke dag.
Iedere dag.
Ja.
En dat zo schrijf je en zo zeg je dat nu nog steeds in het Frans. Dus echt? Wij kunnen Vondel niet meer zomaar lezen. Weet je, dat is gewoon, ja, dat is toch een hele andere spelling en ook wel andere woorden. Maar het Frans is zo behoudend, ook in hun taal, dat je dit nog heel goed met je middelbare school Frans kunt lezen.
Ik blader er even door. Dit zijn allemaal, niet dat ik het zo kan lezen, maar het zijn wel bekende woorden.
Hier heb je bijvoorbeeld een beroemde quote uit een van, ze schreef dus aan vrienden, tijdgenoten en aan haar dochter. Nou, dat boekje gaat over haar dochter.
Ja.
Maar dit is een quote van haar en dan zie je een plaatje van haar. En dan staat er, chacun ami à sa mode. Dus iedereen heeft lief op zijn manier. En dat is gewoon een spatheldere zin.
Prachtig.
Die nog steeds bestaat. Ja, dan staat er bijvoorbeeld, la mémoire est dans le cœur. Dat is ook een quote van haar. Nou ja,
de herinnering zit in het hart.
Zit in het hart.
Leuk, Janneke.
Ja, zo dus leuk. Maar goed, dit is de tijdelijke tentoonstelling die ze daar nu hebben. Maar daar hoef je natuurlijk helemaal niet naartoe. Het is gewoon leuk om te weten dat zoiets bestaat. Dat museum ligt dus wel helemaal in de kleine straatjes van Le Marais. En daar was het best wel heel erg druk.
Ja,
echt heel druk.
Kon je over de hoofden lopen.
Ja, en dat je moest helemaal buiten oplijnen om daar naar binnen te mogen. Ook aan het einde van de dag toen wij er pas waren natuurlijk. Dus ja, dat is wel een lastig aspect van de...
Ja, en er is denk ik geen dag te bedenken dat het daar rustig is. Hè?
Nee, dat denk ik ook niet.
Nee, maar dat pad natuurlijk... en dat kasteel, dat zijn geheimtips.
Dat kasteel, dat wordt niet helemaal plat gelopen door toeristen. Daar lopen echt mensen hun hondje uit te laten. Of daar lopen mensen te hardlopen. Gewoon heel erg prettige plek. En ook door de begroeiing. Het is lekker schaduwrijk. En het waait er natuurlijk een beetje, want je bent iets hoger. Het is echt een enorme...
Vous êtes une ambassadrice.
Ja, echt. Ga daar naartoe.
Leuk.
Dingen met Dick. 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 Dingen met Dick.
Ja, Dick Verwerda zit gezellig aan tafel. En dat betekent natuurlijk dat we reclame gaan maken. Want Ballet Croquet is een onafhankelijke podcast die mede mogelijk wordt gemaakt door de sponsoring van een paar fantastische merken, Dick. Die merken weten dat soms nog niet, dat we bezig zijn om ze sponsor te maken.
Nee, het is ontwikkeling, hè? Het is allemaal ontwikkelingswerk.
Ja, het is ontwikkelingswerk.
Ja, het is echt... Het is graven, ploeteren. Daarentegen hebben we vorige week natuurlijk een enorme showcase gedaan voor LSA-adviseurs.
Ja.
En deze lieve mensen die hebben de locatie, de kookhaven.
Wacht even, we moeten even iets met jouw microfoon, want op een of andere manier staat hij net van jou af. Hoe is dat nou weer gekomen?
Is dat echt zo?
Ja, zo is hij helemaal goed, dank je. Ja, dit was...
Maar dus LSA-adviseurs, die hebben dus de hele... toko een hele dag afgehuurd en hebben zichzelf te goed gedaan aan een training.
Ja.
Dat hadden ze klaarblijkelijk nodig. En ja, wat
dat,
anders dan doe
dat
je
dat overkomt
niet.
De beste bedrijven.
Ja,
dat mag.
Ja. En die hebben daar een lekker kopje koffie in gelast. Een fruitschaal, een lunch.
Alles hier in de kookhaven perfect oesters, verzorgd.
Een diner en de podcast Ballet Croquet.
Ja.
En dat is natuurlijk in één dag kan je dus als bedrijf zijn de kookhaven afhuren. En jouw volledige bod vieren op het feit dat je zelf wat opsteekt. En je ook nog wat kunt laten opsteken.
Ja.
Dus dat was misschien een tip voor een ander bedrijf die dat ook zou willen.
Wil je nou een even lekker trainen waar het eventjes hup op de bal gaat?
Ja.
En dan daarna
die ontspanning.
Even die ontspanning en een stukje voeden van de geest.
Het is compleet, kan het bijna niet.
Kan bijna niet.
Nee.
Dus ook nergens in Nederland te vinden, dit arrangement.
Volgens mij niet.
Nee.
Volgens mij niet.
Nee.
En dat is dan hier.
Ja.
Kookhaven, dus dat wou ik toch even gezegd
Zeker.
Hebben.
Zeker, kookhaven.nl.
En dan wil ik toch even ook aankaarten dat Don Ostra ook dit weekend weer mocht staan in de Westen. Nee, de Westen Gastfabriek zou ik zeggen. Nee.
Rollende
de, de Centrale Markthal.
Oh.
Daar is een designbeursje. Daar is dus... De afgelopen twee edities geweest. En daar staat heel mooi designwerk, kunst en schilderijen. En fantastisch leuk. En daar schijnt Reinieri, dat is dan een soort nomade catering.
Ja.
Dat zit ook op het Westgasterrein. En die hebben voor...
Ja.
En die hebben voor 5 jaar die hal mogen ze dan dingen verzinnen om te cateren. En nou, wie vroegen ze daarvoor?
Natuurlijk Don Ostra.
Don Ostra. Dus,
Dick
dus,
Verwe daar met een schort
dus,
voor.
Dus we stonden afgelopen weekend dan in de design en in leuke kunst. Dus mooie muziek.
En was daar Don Junior ook bij?
Ja, Junior die was hier voor verantwoordelijk. Hè?
Leuk.
Ik was dan te gast.
Ja, jij draaide mee in het team.
Nou meer, ik heb dan...
Je hoeft het niet eens?
Nee.
Je stond echt, je hing aan de bar.
Ik hing aan
Ach, Dick.
Ja.
Maar dan heb je het voor elkaar, hè?
Dat
relatiebeheer, dat is een stukje management level.
Ja, dat is mooi. Dan toch... Ja, dat moet ook kunnen, hè? Ja. Je moet op een gegeven moment moet je dat overlaten.
Maar het is toch mooi dat het dan... Ja. Hè, dan pink je toch een traantje weg. Dat je
toch
ziet,
wel, ja.
Dat je ziet dat alles goed is.
Ja, nou, ja. Och, dat is zo mooi gedraaid, hè? En met die vrolijkheid en die blijdschap van die mensen. De 99% glimlachen, dan zie ik wel nog even... Bij, wat een flesje Hermit was er ook bij.
Ach,
ja, we hebben gewoon uitgepakt.
Leuk.
En dat is de eerste komende 5 edities staan in de agenda. Dus daar zijn we bij.
Ja.
En deze beste man, grappig, Ranieri, die heeft allerlei plannen met Don Ostra. Ik weet niet, dus we gaan het zien.
Nou, spring maar op die kar.
Ja, we springen er niet vanaf.
Nee,
we springen erop.
We gaan mee met ze.
Ja.
Leuk. Heel erg leuk. Jeetje, wat een goede verhalen. Dus Don Ostra, de Kookhaven. We hebben heel eventjes Hermit genoemd.
Ja,
zijn er nog andere dingen waarvan je zegt, dat moet ik ook nog even zeggen? Of?
Nee, ik vind de ontwikkelingen, er kan altijd meer bij. Hè? De zomer komt eraan. Juni is een mooie maand voor ons, maar ach, een gaatje is er altijd.
Is er nog wel.
Voor deze of geen.
Even nog de unique selling points van de Kookhaven. Het is in Amsterdam, maar het is aan het randje.
Aan het randje.
Je hebt hier een groene omgeving. Je hebt buiten een terras. Je hebt binnen een hele mooie lange tafel uit 1 stuk.
En je hebt eigen inbreng, hè?
Je hebt eigen inbreng.
Je kan het zo gek maken als je zelf wil.
Ja,
er waren de laatste mensen die zeiden, ja nee, ik wil alles geregeld hebben. Maar ik zeg altijd, als je niks geregeld wil hebben, kan ook.
Kan ook. Dat kan bijna nergens, hè?
Nee, dat kan bijna nergens.
Dat kan bijna nergens. En dus, kun je het beheersbaar houden qua kosten.
Dat is een beetje.
Maar als je zegt, hé jongens, maar ik heb gewoon een hele dikke portemonnee.
Ja, die
dan
zijn
kan
er,
dat ook.
Die zijn er.
Dan kan dat gewoon. Ja. Wat dat betreft is iedereen welkom.
Dat is
echt Parijs na de Franse Revolutie.
Zo'n beetje, ja.
Ja, iedereen krijgt cake. Ja. Weet je wel? Ja.
Ja,
leuk, dat mooi. En soms pak je die cake zelf. En soms haal je die bij de beste bakker.
Daarom.
Maakt niet uit. Mooi gedaan. Oké, wie nu denkt... Hey, ik wil dat Dick ook reclame maakt voor mijn bedrijf in Ballet Coquette. Nou, dat kan. Ja, dat kan al voor een klein prijsje. Want het gaat hier allemaal gewoon hartstikke gezellig aan toe. Het enige wat je hoeft te doen is een mailtje sturen naar alles@balletcoquette.nl.
Dingen met Dick. Dingen met Dick. Dingen met Dick.
We gaan naar onze gids, Ilse Fokking, freelance regisseur van diverse kunstprogramma's. We zeiden het al, in de inleiding zei je al, je gaat het ook even hebben over waar je vandaag was.
Zeker, maar dat komt later.
Ah, nou, we laten het helemaal aan jou, vertel.
Ja, want ik heb eerst een iets kortere tip en dit is daarna komt de iets langere tip.
Helemaal goed.
Want ik was ook voor een opname bij een hele leuke, hele mooie tentoonstelling. Want jullie kennen vast wel de uitdrukking een huishouden van Jan Steen.
Zeker.
Zeker.
Nou, dat betekent natuurlijk letterlijk een enorme chaos, een rommelige boel in huis. En die uitdrukking die komt natuurlijk van de schilderijen van Jan Steen.
Ja.
Nou is er een hele leuke tentoonstelling. Die heet Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Nou, dat kan je wel zeggen. In de Lakenhal in Leiden. En die is nog te zien tot en met 23 augustus. Maar wat leuk is aan die tentoonstelling is... je loopt eigenlijk de 17e eeuw binnen. Ja, dus taferelen vol chaos, humor, dronken types... kinderen, verborgen grapjes, morele boodschappen. Het is er allemaal... En de goede man, Jan, is precies 500 jaar geleden geboren in Leiden. En nu dus weer terug in Leiden.
Ja.
En hij runde naast zijn schilderspraktijk ook een herberg. En daar bracht hij heel veel tijd in door. En hangt op de tentoonstelling ook echt een fantastisch schilderij. Waarin je hem ook, het is een zelfportret, waarin hij staat in die herberg. En midden in het schilderij, een glaasje erbij, grote mond, dat zie je gewoon.
Ja.
En ze denken ook wel dat hij, doordat hij die herberg ook had, dat hij daardoor mensen goed kon observeren. Dus dat vind ik zelf een van de leuke schilderijen. Het is echt het plezier druipt er vanaf.
Middelpunt.
Ja, hij is gangmaker.
Gangmaker.
Zou ik meer willen noemen. Hij heeft heel veel humor. Maar het is natuurlijk altijd leuk om, als je naar die 17e eeuwse schilderijen kijkt, dat zijn eigenlijk de foto's natuurlijk die waren natuurlijk niet. Dus die schilderijen die laten eigenlijk zien hoe het leven was.
En bijna ook foto's, maar bijna ook films of reportages.
Ja, filmstils.
Omdat er zoveel te zien is.
Zijn schilderijen, dat is heel goed dat je het zegt. Het zijn ook net een soort filmstils. Er is ontzettend veel op te ontdekken. Dus dat is, ik vond het heel
Kun je eens één zo'n grapje of dingetje wat je dan ziet in een hoekje van het schilderij?
Nou, bijvoorbeeld dat schilderij Een huishouden van Jan Steen.
Mm-hmm.
Dan zie je daar bovenin hangt een soort briefje met zoiets van, zoals de oude zongen, Pieper de Jonge.
Oh, ja.
In het nog iets ouder Nederlands, wat ik nu niet kan nadoen, maar iets in die trant. En dat zie je ook, want je ziet dan zo'n gezin, iedereen is aan de drank en aan het roken. En dan zie je ook die kinderen op die schilderijen. Die zie je dan ook met een pijp. En je ziet daar een heel klein meisje met een nog kleiner jongetje. En die geeft dat jongetje zeg maar nog eens de laatste druppels uit het wijnvat. Dus dat soort een hond die daar van alles wat op de grond is gevallen aan het opeten is. Dus zo is er op elk schilderij gewoon echt iets te beleven. Dus ik zou daar zeker naartoe gaan. De tentoonstelling is ook, vind ik, heel erg leuk vormgegeven.
Mm.
Het is heel heel kleurrijk, maar gewoon knalroze, rood, groen. Het is heel erg contrasterend met de middeleeuwse kleuren van de schilderij.
Mm-hmm,
dus dat werkt, vind ik, heel goed.
Nou weet ik heel toevallig dat je zelf ook schildert. kan je iets zeggen over echt de schilderijen op...
Ja, de schilderijen, hij is gewoon een meesterschilder. Hij kan echt heel erg mooie... En er hangen er ook een paar portretten schilderen. En ik vind het dan altijd heel mooi om ook naar die kleding te kijken. Hoe stof valt en zo. Dat is ook... dat is fenomenaal gedaan. Dus dat is ook... Ja, je kan op zoveel levels kijken naar die schilderijen. Ja. Eén als een soort van foto's van toen.
Ja.
Maar ik vind het ook altijd leuk om naar interieurs te kijken. Of naar wat hebben ze aan. Of er is ook een heel mooi schilderij van een bakkersstijl. Dus een bakkerswinkel, dat je denkt, dan vind ik het weer leuk om te kijken hoe zien die broden eruit.
Ja, ja.
En wat bakten ze dan allemaal? Dus er is gewoon echt, het is een hele lekkere tentoonstelling waar je echt eindeloos kunt
wat
maken.
Goed. En nog de hele zomervakantie te zien dus.
Ja, wat zei ik, tot en met 23 augustus. Ja. Ja, dus ja. Nog alle tijd. Dus ja,
leuk.
Jan Steen.
Ja, en inderdaad een uitdrukking die iedereen kent.
Ja. En je hebt ook een piskijker, dat is dan weer een dokter of een kwakzalver in die tijd, die dan via zo'n glazen bol waar dan urine in zit. En dan zie je zo'n vrouw. En het kon slecht of goed nieuws zijn. Of dat je zwanger was. Dat werd dan ook, het was ook een beetje een spotprint. Dat de artsen in die tijd ook wel een beetje bespot werden. Met een beetje kijken naar die... er is gewoon ongelooflijk veel te leren en te beleven. En te zien op die schilderijen.
Ja, dus, leuk. Heel interessant. Oké, dit was de korte tip.
Ja, dit was een korte tip. En het wordt zomer, zeggen ze.
Mm-hmm.
Dus dan is het misschien leuk om naar een van onze prachtige eilanden te gaan. En ik was op Vlieland, want ik wil het hebben over Betsy Akersloot-Berg, de zeeschilderes. Zo staat op haar grafsteen ook letterlijk.
Oh.
Geboren in 1850 in Noorwegen, in de buurt van Oslo. En ze begon haar carrière eigenlijk helemaal niet als kunstenaar, maar ze is opgeleid als verpleegkundige en ze werkte als zendelinge, want ze was echt diep gelovig, in Noors Lapland. Mm-hmm. En dan trok ze op houten skis de bergen in, allemaal een hele stoere vrouw eigenlijk. En ze dacht op een gegeven moment blijkbaar, leuk allemaal, maar ik ga toch liever stormachtige zeeën schilderen, want dat ging ze vervolgens doen. Het kon haar niet ruig genoeg zijn en dat leverde ook hele mooie schilderijen op. En Betsy ontdekte in Noorwegen het werk van Hendrik Willem Mesdag. Ook een zeeschilder, de Nederlandse zeeschilder. En ze voelde meteen een enorme klik met zijn werk. En ze dacht, ik moet les van die man. Dus ze trok naar Den Haag. En om les van hem te krijgen, nou dat gebeurde ook zo. En nou, hij is de man van het beroemde Panorama Mesdag dat je in Den Haag kunt bekijken. En dat is trouwens ook even los van Betsy's werk, is dat ook een aanrader.
Nog steeds een aanrader.
Ja, vind ik wel. Ik heb het al heel vaak gezien, maar ik was er vandaag weer. En dan kom je boven, dan loop je zo'n donkere trap op en dan kom je het panorama in. En dan dacht ik van, godverdomme, dat ja. is toch wel, excuseer.
Ja,
dat
nee.
is toch wel echt, het is something gewoon indrukwekkend.
Ja.
En het is gewoon zo'n helemaal rond schilderij. Het blijft gewoon een fenomeen en ook een kijkje op hoe Scheveningen was in die tijd. Dus dat kan ik iedereen toch aanraden om altijd even...
Doe dat maar gewoon, ja. mensen.
Maar goed, Betsy. Betsy wilde dus les van Hendrik Willem Mesdag en daardoor kwam ze in Den Haag terecht. En ze kwam daar in die society van Mesdag terecht. En daar ontmoette ze ook haar man. En uiteindelijk belandde ze samen met haar man op Vlieland, want ze wilde gewoon natuurlijk de zee schilderen. Dus daar had ze natuurlijk, ze ging ook wonen aan de zee, dus dan kon ze elke dag... En het leuke is, echt fantastisch, zij had ook een houten kist laten maken. Want zij hield echt van stormen.
Mm-hmm.
Dus echt in weer en wind. Oh. Het was een hele
geen kalm zeetje.
Nee, niet gewoon een maar gewoon echt het wildere werk.
Ja.
En dan had ze dus een houten kist laten maken door een timmerman. En dan zat ze met haar zuidwester en een oliejas, zat ze in die kist aan de kust gewoon te schilderen. En dat beeld, daar zijn ook foto's van. Er is namelijk ook het huis waar zij gewoond heeft op Vlieland, het Tromphuis. Dat bestaat nog steeds en dat kan je dus bezoeken, want dat is nu een museum met heel veel van haar werken, maar ook nog het interieur zoals zij daar toen met haar man woonde.
En was dat dan heel bijzonder, zo'n stoer wijf die dit...
Ja, de Vlielanders moesten wel een beetje aan haar wennen,
ja.
Zo, maar ze was ook diep religieus, dus ze gaf ook bijvoorbeeld naaikransjes en dan ging ze voorlezen uit de Bijbel aan de plaatselijke jeugd.
Mm-hmm.
Dus het is een hele grappige mengeling van een ontzettend stoere vrouw die gewoon wild was van zeegezichten.
Van de elementen.
En de elementen en het strand en het stormachtige weer. Ik vond dat gewoon
heel...
En het huis is ook, geloof ik, een van de oudste huizen van Vlieland. Daar kan je dus op naartoe. Het is een museum.
Mm-hmm.
En het is gewoon... Vlieland is ook een heel erg mooi eiland. Met prachtige, brede stranden. Dus je kan zo dat leven je zo voorstellen. En dan is het heel leuk als je net een strandwandeling hebt gemaakt. Om dan even bij Betsy langs te gaan. En te genieten van haar schilderijen. En het leven wat daar geleefd is.
Leuk.
Dus ja.
Heel leuk. Vind ik altijd leuk als je zo'n huis ook kan
zien.
Ja, als je daar naar binnen kan.
Even ziet van hoe was het daar.
En dan even, hè, want je zegt Vlieland is een prachtig eiland. Jij hebt vergelijkingsmateriaal, want jij filmt ook al jaren voor het programma Oerol, Opium op Oerol. Voel je dan niet een beetje vreemd gaan als je nu opeens Vlieland zo mooi vindt? Of is het onvergelijkbaar?
Nee, dat is absoluut vreemd gaan voor mij. Maar met heel veel plezier. Soms is vreemd gaan ook gewoon goed, hè?
Kijk,
verandering van spijs op eten.
Oh, opeens zijn we het allemaal eens.
Ja hoor. Kom net uit Parijs, hè? Oelala.
Ja, oelala.
Nee, Terschelling is natuurlijk absoluut in mijn lievelingseiland. Maar Vlieland, ik vond dat wat ik er heel fijn aan vond, is dat het is daar gewoon stiller, kleiner. Mm-hmm. Rustiger.
Autovrij.
Dus dat is de reuring van Terschelling is heerlijk. Maar Vlieland is het gewoon net wat
kleiner.
Wat kleiner, ja. Wat bescheidener en wat rustiger. Dus ik heb Betsy ontdekt. En dat vond ik toch ook wel heel leuk dat gekoppeld is aan zo'n eiland.
Ja.
En het is trouwens ook nog wel leuk om te vertellen. Want ik was dus vandaag bij Museum Panorama Mesdag.
Ja.
En zij gaan ook een... tentoonstelling maken. Dus stel dat je nou niet naar Vlieland gaat deze zomer. Mm-hmm. Ga dan vanaf oktober naar dat museum. Want dan is het, en dat is best wel bijzonder, dan is er de eerste grote Nederlandse overzicht tentoonstelling van Betsy te zien. En dus dat,
dat is geweldig. Ja.
Nazomertip.
Ja, een nazomertip alvast voor mensen die Vlieland net een beetje te veel gedoe vinden.
En je kan natuurlijk op Vlieland ook nog haar, dus op midden, op, ik geloof Vlieland Oost, is dan dat die begrafenis, de begraafplaats.
Ja.
En daar kan je ook nog haar steen zien met heel mooi de zeeschilderes en dat ze nu op weg naar God is.
En die kist waar ze in zat te schilderen, kun je die ook zien in dat huis?
Dat huis.
Nou, die kan je niet zien in dat huis. Hoewel wij hem na hebben laten maken voor het programma wat wij over haar maken. Maar misschien laten ze die wel in het museum staan, wie wil het zeggen.
Ja.
Maar er zijn wel hele grote blow-ups van foto's waarin je haar ziet staan in die jas en die Zuidwester en die kist.
Wauw, te gek. Nou, wat heerlijk. Wat een goede tips.
Hele fijne tips. En ook heel erg in het seizoen van, we gaan erop uit.
We gaan erop uit.
Naar buiten.
Ja, we gaan weer dingen
heel bekijken. Heel leuk, Ilse. Dank je wel.
Graag gedaan.
Jeetje, Francine. Ja. Is het weer een
nou,
de vorige schrijf.
Ik zal je vertellen. Het was een heel beeldend uurtje. Ja. Het was zo, het waren de elementen. Die hebben we net weer voorbij horen komen. Maar het waren ook frisse lekkere kastelen. Ja. Er was een pad hoog boven de stad. En dan kleine straatjes waar je eigenlijk ook weer de geschiedenis in kan duiken. En dan ging het over correspondentie. Dagelijkse correspondentie. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus we gingen eigenlijk terug in de tijd. We zagen hoe de huishoudens er lang geleden, hoe rommelig het was, hoe dat eruit zag. We zagen verschillende mannen aan de bar staan, gangmakers, die zagen dat het goed was. En ja, zeeschilderen, dat kan je blijkbaar leren. En dan moet je gewoon een goede docent zoeken. En dan moet je soms even voor reizen.
En een timmerman.
En een timmerman, een mooie kist waar je met je Zuidwester dan in kan zitten.
Ik zie jou gaan, Francine.
Ja, ik heb nu al zin.
Heerlijk. Dit was aflevering 32 van het derde seizoen van Ballet Coquette. Wij danken onze gast Ilse Fokking. Kijk in onze show notes voor de informatie die hoort bij haar en onze verhalen.
Grote dank aan de Ballet Coquette Huisband onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groenee, die onze muzikale vormgeving verzorgen. Even zoveel dank aan onze technische man Reinder van der Put van Put Into Media, die de nabewerking van onze podcast doet en hij zorgt ervoor dat alles klinkt als een klok. Kijk in onze show notes voor zijn gegevens. En wil je nu ook een keer een opname bijwonen? We zijn er iedere maandag, maar kom vooral ook maandag 1 juni. Want dan kun je van tevoren eten bij Lonen. Er is een mini brokante. Stuur ons een mail. alles@balletcroquette.nl.
En wilt u adverteren? Dan kan dat ook via datzelfde e-mailadres. Of stuur ons een DM'tje op Instagram @balletcroquette. Vind je dit een leuke podcast? Vertel het aan iedereen die het maar horen wil. Maar zet er ook eens een recensie in een van die apps. Dan rest ons niets dan de grootste dank aan de meest gastvrije Fries van heel Amsterdam en omstreken, Dick Verwerda van Studio Kookhaven. Wij gaan ons weer ergens aan laven. Tot volgende keer.
En onthoud, alles is ballet kroket. Ballet
kroket. Zo, nu een kroket.